Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 249 en wij lezen Jeremia hoofdstukken 37 en 38, Judith hoofdstukken 8 en 9 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in deze tijdsperiode ballingschap in Jeremia over Jeremia en koning Zedekia. En in het boek Judith worden wij eindelijk geïntroduceerd aan Judith. Wij leren haar kennen en lezen hoe zij een plan beraamt om haar volk te redden. Maar eerst is het tijd om te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jeremia hoofdstuk 37. Jeremia en koning Zedekia. Koning Zedekia, de zoon van Josia, was Konjahu, de zoon van Joachim, opgevolgd. Hij was door koning Nebukadnessar van Babel als koning van Juda aangesteld. Hij luisterde niet naar de woorden die de Heer bij monde van de profeet Jeremia sprak, evenmin als zijn hovelingen en burgers. Eens zond koning Zedekia Jehukal, zoon van Selemia, en de priester Sefania, zoon van Mahasea, naar de profeet Jeremia met het verzoek: bid voor ons tot de Heer onze God. Jeremia was toen nog vrij, hij was nog niet gevangen gezet. De legers van de farao rukten op uit Egypte, en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, waren bij het horen daarvan weggetrokken. Toen kwam het woord van de Heer tot de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de koning van Juda, die u zendt om mij te raadplegen, moet u zeggen: de legers van de farao, die oprukken om u te helpen, gaan weer terug naar Egypte. Dan komen de Chaldeeën terug, vallen deze stad aan, nemen haar in en leggen haar in de as. Zo spreekt de Heer: laat u niets wijs maken, en zeg niet: de Chaldeeën zijn voorgoed weg, want ze zijn niet weg. Al zou u het hele leger van de Chaldeeën dat u aanvalt verslaan, zodat er alleen gewonden over zijn, dan zouden die nog uit hun tent komen en deze stad in de as leggen. Jeremia gevangen gezet. Toen het leger van de Chaldeeën van Jeruzalem was weggetrokken, Omdat de legers van de farao in aantocht waren, wilde Jeremia de stad uitgaan om in Benjamin met zijn familie een erfenis te regelen. Bij de Benjaminpoort hield de officier van de wacht Iria, zoon van Selemia, de zoon van Chanania, de profeet aan en beschuldigde hem. U wilt overlopen naar de Chaldeeën. Jeremia antwoordde, dat is niet waar. Ik loop niet over naar de Chaldeeën. Maar Iria luisterde niet naar Jeremia. Hij arresteerde hem en leidde hem voor de edelen. De edelen waren woedend op Jeremia. Ze lieten hem stokslagen toedienen en hem in het huis van de schrijver Jonathan opsluiten. Dat was als gevangenis ingericht. Zo kwam Jeremia in de ondergrondse kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven. Jeremia blijft gevangen. Eens liet koning Zedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen en vroeg hem, is er een woord van de Heer? Jeremia antwoordde, jazeker, u wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Toen vroeg Jeremia aan de koning, wat heb ik misdaan tegen u, uw hovelingen of uw onderdanen, dat u mij in de kerker geworpen hebt? Waar zijn nu uw profeten die verkondigen? De koning van Babel rukt niet op tegen u en dit land. Luister, heer koning, wijs mijn verzoek niet af en stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, want dat zou mijn dood zijn. Toen gaf koning Zedekia het bevel om Jeremia vast te houden in het kwartier van de wacht. Hij kreeg iedere dag een brood uit de bakkerstraat, tot al het brood in de stad op was, maar hij moest in het kwartier van de wacht blijven. Hoofdstuk 38. Jeremia in een put geworpen. Sefatja, zoon van Matan, Gedalia, zoon van Pashur, Jukal, zoon van Selemia, en Pashur, zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia aan iedereen bleef verkondigen. Zo spreekt de Heer. Wie in de stad blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Wie overloopt naar de Chaldeeën, blijft over. Hij brengt het er levend af. Zo spreekt de Heer. Deze stad wordt overgeleverd aan het leger van de koning van Babel. Ze wordt door hem ingenomen. De edelen zeiden daarom tegen de koning, die man moet sterven. Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten die nog in de stad zijn en van de hele bevolking. Die man zoekt niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang. Koning Zedekia antwoordde, goed, hij is in uw macht. Ik kan niet tegen u op. Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht. Aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder. Ebed-Melek trekt Jeremia uit de put. De kusiet Ebed-Melek, een ambtenaar aan het hof, hoorde dat Jeremia in de put was geworpen. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei, Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan door de profeet Jeremia in de put te werpen. Hij zal daar sterven van honger, want in de stad is al het brood op. Daarop gaf de koning de kusiet Ebed-Melek de opdracht, neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put, voordat hij sterft. Ebed-Melek ging met drie mannen naar het koninklijk paleis, haalde uit het magazijn lappen versleten en gescheurde kleren en liet die met touwen neer in de put, tot bij Jeremia. Hij zei tegen Jeremia, doe die lappen rond het touw onder uw oksels. En Jeremia deed dat. Toen trokken ze hem aan de touwen uit de put omhoog. Jeremia verbleef nu weer in het kwartier van de wacht. heimelijk gesprek met Zedekia. Koning Zedekia liet de profeet Jeremia bij zich brengen, bij de derde ingang van het huis van de Heer, en zei tegen hem: Ik heb u iets te vragen, verberg niets voor mij. Maar Jeremia zei tegen Zedekia: Als ik niets verberg, laat u mij doden. En als ik u raad geef, luistert u niet. Koning Zedekia verzekerde hem daarop in het diepste geheim: Bij de Heer die ons het leven heeft gegeven, ik laat u niet doden. Ik lever u niet uit aan uw vijanden. Daarop zei Jeremia tegen Zedekia: Zo spreekt de Heer, de God van de machten, Israëls God. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babel, blijft u leven en wordt de stad niet in as gelegd. U blijft leven met heel uw familie. Maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebber van de koning van Babel, valt de stad in handen van de Chaldeeën. Die leggen haar in as en u zelf zult niet ontsnappen. Maar koning Zedekia zei tegen Jeremia: Ik ben bang voor de Judeërs die al naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als men mij aan hen uitlevert, zullen zij mij gruwelijk mishandelen. Jeremia antwoordde: Dat zal niet gebeuren. Luister toch naar wat de Heer u door mij laat zeggen. Dan zal het u goed gaan en blijft u in leven. Maar als u zich niet overgeeft, dan gebeurt wat de Heer mij liet zien. Alle vrouwen die nog in het paleis van de koning van Juda zijn, worden weggevoerd naar de bevelhebbers van de koning van Babel. Dan zullen ze zeggen: Ze hebben u bedrogen en overweldigd, die goede vrienden van u. Nu uw voeten wegzakken in de modder, trekken zij zich terug. Uw vrouwen en kinderen worden weggevoerd naar de Chaldeeën, en ook uzelf zult niet ontkomen. U wordt gevangen genomen door de koning van Babel, en deze stad wordt in as gelegd. Daarop zei Zedekia: Als uw leven uw lief is, laat dan niemand hier iets van te weten komen. Als de edelen toch van ons onderhoud zouden horen en dan bij u komen en vragen: Laat horen wat u tegen de koning gezegd hebt. Als u ons niets verzwijgt, zullen wij u niet doden. Of als zij vragen: Wat heeft de koning gezegd? Dan moet u antwoorden: Ik heb de koning gesmeekt om mij niet terug te sturen naar het huis van Jonathan, om daar te sterven. Toen de edelen inderdaad bij Jeremia kwamen en hem trachten uit te horen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze moesten hem toen wel met rust laten, want niemand had het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de wacht, totdat Jeruzalem werd ingenomen. Bij de inname was hij daar nog. Judith, hoofdstuk 8. Portret van Judith. Dat kwam Judith ter oren. Zij was de dochter van Merari, de zoon van Ox, de zoon van Jozef, de zoon van Uziel, de zoon van Helkia, de zoon van Anania, de zoon van Gideon, de zoon van Raphaïn, de zoon van Achitub, de zoon van Elia, de zoon van Gilkia, de zoon van Eliab, de zoon van Nathanael, de zoon van Salamiel, de zoon van Sarasadai, de zoon van Israël. Haar man heette Manasse en behoorde tot dezelfde stam en familie als zij. Hij was gestorven in de tijd van de gerstoogst. Terwijl hij toezicht hield op de schovenbinders in de vlakte, kreeg hij een zonnesteek. Hij ging liggen op zijn bed en stierf in Betulia, zijn woonplaats. Ze begroeven hem bij zijn voorvaderen op het veld dat tussen Dothan en Balamon ligt. Al 3 jaar en 4 maanden leefde Judith als weduwe. Op het dak van haar woning had ze een tent laten zetten. Om haar lendenen droeg ze een zak en ze ging als weduwe gekleed. En al de dagen van haar weduwschap vastte zij, behalve op de vooravond van de Sabbat, op de Sabbat zelf, de dag voor en tijdens de nieuwe maan, evenals op de feest- en vreugdedagen van het huis van Israël. Zij was een mooie verschijning, zeer mooi om te zien. Haar man Manasse had haar goud en zilver nagelaten, dienaren en dienaressen, vee en akkers. Dit alles beheerde zij. Niemand wist iets kwaads over haar te vertellen. Zij was zeer godvrezend. Judith en de magistraten. Judith hoorde van de heilloze eisen die het volk aan de magistraten van de stad gesteld had, omdat het door het watergebrek alle moed had verloren. Ook hoorde ze dat Uzia hun onder ede beloofd had de stad na 5 dagen uit te leveren aan de Assyriërs. Ze stuurde haar kamenier, die met het beheer van al haar goederen belast was, naar Gabris en Carmi, de oudsten van haar stad, met het verzoek bij haar te komen. Toen ze bij haar gekomen waren, zei ze tegen hen: "Luister naar mij, magistraten van Betulia. Het was verkeerd van u om het volk vandaag te beloven en u daartoe tegenover God met een eed te verbinden, om de stad aan onze vijanden uit te leveren, als de Heer u binnen 5 dagen niet te hulp komt. Wie bent u, dat u het gewaagd hebt God op de proef te stellen, en dat u zich vandaag als gewone mensen boven God hebt gesteld? U probeert de raadsbesluiten van de Almachtige Heer te doorgronden, maar nooit in de eeuwigheid zult u daarin slagen. De diepte van het mensenhart kunt u niet peilen, en de bewegingen van zijn geest niet vatten. Hoe kunt u dan God, die dat alles gemaakt heeft, doorzien, zijn gedachten doorgronden en zijn inzichten begrijpen? Nee, broeders, maak de Heer onze God niet kwaad. Ook als hij ons niet binnen 5 dagen te hulp komt, dan blijft hij toch bij machte om ons op de tijd die hij uitkiest te redden of te vernietigen voor het oog van onze vijand. Maar je moet niet proberen om besluiten af te dwingen van de Heer onze God. God laat zich niet zoals een mens in het nauw drijven, nog kan men hem de wet voorschrijven als aan een mensenkind. Laten we daarom geduldig blijven wachten tot hij ons komt redden en bidden dat hij ons te hulp komt. Hij zal ons verhoren als het hem aanstaat, want in onze tijd is er bij ons tot op de dag van vandaag geen stam of familie, geen gewest of stad waar men buigt voor met de hand gemaakte goden, zoals dat vroeger gebeurde. Daarom werden onze vaderen overgeleverd aan zwaard en plundering en gingen zij rampzalig ten onder aan onze vijanden. Maar wij erkennen geen andere God dan hem. Daarom mogen wij erop vertrouwen dat hij ons en onze families niet zal vergeten. Krijgen zij ons in hun macht, dan valt ook heel Judea hun in handen en zal ons heiligdom worden geplunderd. En voor die ontwijding zullen wij met ons bloed moeten boeten. Ook de dood van onze broeders, de verovering van het land en de verwoesting van ons erfdeel zal God op ons hoofd laten neerkomen, door ons als slaven onder de volken te verspreiden. We zullen een voorwerp van spot en hoon zijn voor wie ons kopen. Onze slavernij zal geen uitzicht bieden op gratie, maar de Heer onze God zal haar een blijvende schande laten zijn. Welaan dan, broeders, laten wij onze landgenoten tonen wat we waard zijn. Hun leven hangt immers van ons af. En het heiligdom, de tempel en het altaar staan of vallen met ons. Laten wij de Heer onze God danken, dat hij ons op de proef stelt, zoals hij met onze voorvaderen heeft gedaan. Denk aan wat hij met Abraham gedaan heeft en hoe hij Isaac op de proef heeft gesteld en alles wat Jacob overkomen is in Syrisch Mesopotamië, waar hij de kudde weidde van Laban, de broer van zijn moeder. Want zoals hij hen zwaar op de proef gesteld heeft om hun hart te testen, zo bestraft hij ons niet om ons te straffen. Degenen die zich tot hem richten, straft de Heer uit zorg voor hun welzijn. Daarop zei Uzia tegen haar: alles wat u gezegd hebt, is verstandig gesproken. Niemand zal er iets tegenin kunnen brengen. Het is niet de eerste keer dat u van wijsheid blijk geeft. Heel het volk weet dat u al in uw jeugd een scherp inzicht toonde. De bedoeling van uw hart is goed. Maar het volk leed hevige dorst, en het heeft ons een belofte afgedwongen en een eed van ons geëist die we niet mogen schenden. U bent een vrome vrouw. Bid daarom voor ons, dat de Heer onze waterbakken vol laat regenen. Dan zullen wij niet langer van dorst wegkwijnen. Judith antwoordde: luister, ik ga iets ondernemen waarvan de faam zal doordringen tot de verste generaties van ons volk. Zorg dat u vannacht bij de poort staat. Dan zal ik met mijn kamenier de stad uitgaan. En binnen de termijn die u hebt vastgesteld, voordat u de stad aan de vijand wilt uitleveren, zal de Heer Israël door mijn hand redden. Maar probeer niet te achterhalen wat ik ga doen. Ik zeg er niets over totdat ik het heb uitgevoerd. Uzia en de magistraten zeiden tegen haar: ga in vrede en moge de Heer God u bijstaan om onze vijanden te straffen. Ze verlieten de tent en keerden terug naar hun post. Hoofdstuk 9. Gebed van Judith. Judith strooide as op haar hoofd, ontdeed zich van haar kleding, behalve van haar boetekleed, en wierp zich ter aarde. Terwijl in Jeruzalem, in het huis van God, het wierookoffer werd opgedragen, riep Judith met luide stem de Heer aan: Heer, God van mijn vader Simeon, u hebt mijn vader een zwaard ter hand gesteld, om wraak te nemen op de vreemdelingen die de gordel van een maagd losmaakten, om haar te schande te maken, haar ledematen ontbloten om haar te onteren en haar schoot ontwijden om haar te beschamen. Of schoon u verboden had zoiets te doen, hebben zij dat toch gedaan. En daarom hebt u hun aanvoerders uitgeleverd aan de dood en hun bed, dat zich schaamde over hun verraad, hebt u door verraad in bloed gedrenkt. U hebt de slaven gedood, tezamen met de heren op hun troon. Hun vrouwen hebt u aan uw geliefde zonen als buit gegeven, hun dochters aan hen uitgeleverd, en heel hun bezit onder hen verdeeld, omdat zij branden van ijver voor u. De ontering van hun bloed verfoeiden, en u te hulp riepen. O God, mijn God, verhoor ook mij, de weduwe. U bent het die dat alles bewerkt hebt, evenals wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Wat vandaag is en morgen komt, hebt u beraamd. Wat u in de geest had, is gebeurd. De dingen waartoe u besluit, dienen zich aan en zeggen: hier zijn we. Want al uw wegen hebt u reeds gebaand, en wat u beslist, hebt u reeds voorzien. Zie, de Assyriërs zetten een hoge borst op vanwege hun negermacht. Zij snoeven op hun paarden en ruiters, gaan prat op de sterke arm van hun voetvolk, en vertrouwen op schild en speer, op boog en slinger. En ze weten niet dat u de Heer bent, die alle oorlogstuig kan vernietigen. Uw naam is Heer. Verpletter dan met uw macht hun leger. Breek in uw woede hun kracht. Zij zijn immers van plan om uw heiligdom te ontwijden, de tent te ontheiligen, waarin uw heerlijke naam woont, en met ijzer de horens van uw altaar af te slaan. Zie hun overmoed, stort uw woede uit over hun hoofd, schenk mijn hand de kracht die ik, weduwe, nodig heb om mijn plan uit te voeren. Sla door het verraad van mijn lippen de slaaf, samen met zijn heer, en de heer samen met zijn knecht. Verbrijzel hun trots door de hand van een vrouw, want uw kracht ligt niet in een groot aantal, nog ligt uw macht bij de sterken, maar u bent de God van de vernederden, de hulp van de geringen, de steun van de zwakken, de beschermer van de miskenden, de redder van de wanhopigen. God van mijn vader, God van het erfdeel van Israël, gebieder van hemel en aarde, schepper van de wateren, koning van heel uw schepping, verhoor mijn smeekbede. Laat mijn bedrieglijk woord als een bloedige gezel neerkomen op hen die gruwelijke plannen smeden tegen uw verbond, uw heilige woning, de berg van Sion en het huis dat uw zonen bezitten. Laat heel uw volk en alle stammen ondervinden dat u God bent, de God van alle macht en sterkte. Want er is geen ander dan u die het huis Israël beschermt. Spreuken, hoofdstuk 17, versen 5 tot en met 8. Wie een arme bespot, beledigt zijn maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. De kroon van bejaarden zijn hun kleinkinderen, en de vaders zijn de roem van hun zonen. Aanmatigende woorden passen niet bij een dwaas. Nog minder passen leugens bij een aanzienlijk man. Een steekpenning is een edelsteen voor wie er bezit van neemt. Waarheen hij ook gaat, hij moet voorzichtig zijn. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 249. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 37 en 38, Judith hoofdstukken 8 en 9 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 5 tot en met 8 gelezen. Dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Men zou kunnen oordelen dat verdienste en deugdzaamheid zelfs in gevangenschap duidelijk zichtbaar kunnen zijn. Want Jeremia was niet minder gelukkig in gevangenschap. Nog waren Daniel of Ezra dat. Nog waren Anania, Azaria en Misael minder gelukkig dan wanneer zij niet in gevangenschap waren geraakt. Zij gingen op zo'n wijze in gevangenschap dat zij hun volk zowel troost in de gevangenschap als hoop op ontsnapping brachten. Beste luisteraars, zo sluiten wij deze leesdag af. Morgen gaan wij verder met dag 250. En dan lezen wij Jeremia, hoofdstukken 39 en 40, Judith, hoofdstukken 10 en 11, en Spreuken, hoofdstuk 17, versen 9 tot en met 12. Hartelijk bedankt om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 250.